Broeders en zusters, jongens en meisjes, en namens de kerkraad mag ik de gasten in het bijzonder welkom heten vanmorgen. Fijn dat u aanwezig bent om deze dienst mee te maken. U hebt allemaal waarschijnlijk een verschillende kerkelijke achtergrond. En daarom wil de kerkraad zo gastvrij zijn om vooraf even iets te vertellen over de manier waarop onze erediensten zijn ingericht. Ook in deze belijdenisdienst is het zo dat alles gericht is op de gezamenlijke ontmoeting met de Heere God. En daarom zal de dienst twee zwaartepunten hebben. De eerste is de verkondiging van Gods woord. Dat zal centraal staan ook in deze dienst. En de tweede is het gezamenlijke antwoord van de gemeente. En in dat geheel zal ook de openbare geloofsbelijdenis vanmorgen een plaats krijgen. En de manier waarop wij de openbare geloofsbelijdenis inkleden zou op sommigen van u, als u een wat andere kerkelijke achtergrond hebt, een wat sobere indruk kunnen maken. Maar we doen dat juist om de glans van onze God tot zijn volle recht te laten komen. Het eenvoudige ja-woord dat zij straks zullen geven mag u zien als een ja op de volle inhoud van Gods woord. En tegelijkertijd mag u het zien als een persoonlijke belijdenis in het midden van de hele gemeente. Namens de kerkenraad wens ik u een goede eredienst. Ik mag u namens de kerkenraad ook een aantal mededelingen doen. Met blijdschap deelt de kerkenraad u mee dat zich onder opzicht en tucht van de kerkenraad heeft gesteld en tot de gemeente is toegelaten als dooplid Mark Gelderblom, Planetenveld 21 in Zeewolde. We heten hem van harte welkom in het midden van onze gemeente. De middagdiensten zijn vanmiddag in Ede en Amersfoort op de bekende plaatsen, aanvang 16:30. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk. Volgende week zondag, 27 november, zal in de middagdienst in Ede voorbereiding zijn voor het op Deo Volente zondag 4 december te vieren heilig avondmaal. Zondag 27 november zal er een deurcollecte worden gehouden ter bestrijding van de kosten voor de gemeentekerstfeestviering op tweede kerstdag. Tot zover de mededelingen van de kerkenraad. Zullen we dan nu onze eerbied voor de Heere uiten door voor zijn aangezicht te gaan staan? En laten we al onze aandacht ook richten op de Heere. En dan mogen we onze afhankelijkheid van hem belijden met de volgende woorden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Laten we zingen uit Psalm 84... daarvan het derde en het zesde vers. Psalm 84, vers 3 en 6.
Thank you.
Het eerste woord van Psalm 84, vers 3, dat we zongen, was welzalig. Dat is ook het eerste woord van de tekst voor de preek voor vandaag. Psalm 40, vers 5a. Welzalig de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld. Welzalig, gelukkig. Dat is ook waar het psalmboek mee begint. Psalm 1, vers 1 begint ook met het woord welzalig. Dat is ook de volgende psalm die we zingen, psalm 1. En daarvan zingen wij alle drie de versen. En dat doen wij nadat wij hebben geluisterd naar de 10 woorden van het verbond. Dus we gaan nu eerst luisteren naar de wet van de Heere. En daarna zingen wij psalm 1, vers 1, 2 en 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. zijn we nu toegekomen aan de openbare geloofsbelijdenis. Ik zal voor eerst even naar beneden gaan. Laurens en Nicole, zou ik jullie mogen vragen om te gaan staan. En misschien is het dan wel mooi om dan bij het doopvont te gaan staan, waar jullie ouders een aantal jaren geleden met jullie hebben gestaan. Mogen om nu het antwoord op de doop te geven. De vragen die ik zal stellen aan Laurens en Nicole, die staan in het gereformeerd kerkboek op bladzijde 520... Geliefden in onze Heer Jezus Christus. U bent verschenen voor God en zijn heilige gemeente om belijdenis af te leggen van uw geloof en zo toegang te verkrijgen tot het avondmaal van de Heer Jezus Christus. Wil daarom oprecht antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de apostolische geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is? En belooft u bij de belijdenis van deze leer door Gods genade te blijven in leven en sterven? Ten tweede, gelooft u Gods verbondsbelofte, waarvan u in de doop het teken en zegel ontvangen hebt? En belijdt u, nu u de toegang vraagt tot het heilig avondmaal, dat u vanwege uw zonden een afkeer hebt van uzelf en u voor God verootmoedigt en uw leven buiten uzelf in Jezus Christus de enige verlosser zoekt? Ten derde, verklaart u dat u van harte begeert God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord, te breken met de wereldse begeerten, uw oude natuur te doden en God vrezen te leven? Ten vierde, belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht, indien u zich, waarvoor God u genadig beware, in leer of leven misgaat? Wat is daarop jouw antwoord, Nicole Marianne Kloppenburg? Wat is jouw antwoord, Laurens Peter Bolt? Mag jullie nu ook vanuit de brief aan Petrus een hele mooie tekst meegeven. De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Laten we nou ook Laurens en Nicole toezingen met gezang 41. En gezang 41, dat is in, als u een rood of een blauw boekje hebt, een wat nieuwere versie, dan is dat gezang 108. Onze versie gezang 41. We zingen gezang 41 wel een beetje aangepast in de vierde zin van achteren. Daar staat het woordje ons. Vader, sla ons steeds in liefde gade. Daar maken wij van Vader, sla hen steeds in liefde gade. De derde van achteren wordt Zoon des Vaders, schenk hen uw genade. En de laatste regel wordt Amen zij hun eeuwig lot. Dat is omdat wij hen toezingen. Laten wij dat nu doen. Gezang 41. Gemeente, we hebben veel reden om te danken. We hebben het zojuist ook uitgezongen. We zullen het nu ook uitspreken tegen de Heere. En we zullen dan ook de Heere bidden op de opening van zijn woord vanmorgen. Laten we bidden. Almachtige en heilige God, u bent goed en u bent mild. Zo zongen we dat aan het begin van deze dienst. En voor uw volk bent u een zon en een schild. Heren, wij verwonderen ons daarover. Want wie is er zoals u? Zo machtig, zo hemelhoog verheven, niet te bevatten, zo volmaakt goed en toch zo heel dicht bij ons. En Heere, dat is zo, u doet dat terwijl wij zo vastgekleefd zitten aan deze wereld en ook aan de zonde. De zonde die uw heilige toorn opwekt. Toch pakt u ons beet en trekt u ons uit die modder omhoog. Ja, sterker nog, u hebt uw eigen zoon laten afdalen in die modder. En hij heeft zich vernederd door zichzelf te laten kruisigen voor zonden die hij niet had gedaan. Voor mensen die hem niet lief hadden, voor ons. Maar u had uw volk lief. U was de wereld met uzelf verzoenende door het bloed van het kruis. Wat een genade komt er dan naar ons toe. En ook vanmorgen willen wij die genade horen, maar daarom zitten wij hier, om uw reddende woord te horen. Om onze kleren te wassen in het bloed van het lam. En ook om opgeroepen te worden om ons vertrouwen te stellen in u. En om op die manier het ware geluk te vinden, om welzalig te zijn. Zoals we dat zongen, welzalig Heer, wie op u bouwt en zich geheel u toevertrouwt. Dat is de enige grond van ons leven. Daar bent u zelf, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, het vervult ons met blijdschap dat Mark Gelderblom zich bij de gemeente heeft gevoegd, dat we dat mochten horen vanmorgen. We bidden u voor hem, geef hem rust en ook blijdschap in zijn keuze. We bidden u om een goede plek voor hem in deze gemeente. Ook zijn we u dankbaar dat twee jonge leden van de gemeente, Laurens en Nicole, zojuist een ja-woord hebben gegeven aan u. We zijn u dankbaar dat wij daar getuigen van mochten zijn, dat zij publiek hebben laten weten dat ook zij hun vertrouwen stellen op u. Heere, u was de eerste die naar hen toe kwam. Van het begin van hun leven af hebt u tegen hen gezegd dat u met hen wilde omgaan. Zo mochten hun ouders dat aan hen vertellen. Zo mochten ze dat ook horen in de kerk. Zo hebben ze dat leren lezen in de Bijbel. En als teken en zegel van uw belofte hebt u hen ook de doop gegeven. Maar zij willen nu ook, samen met uw gemeente, het andere teken en zegel van het verbond, het avondmaal, ontvangen. We danken u dat u dat in hen hebt bewerkt, dat zij de toegang tot de maaltijd van uw Zoon Jezus Christus hebben gevraagd. Heere, wilt u geven dat wij vandaag alle eer aan u geven, dat u vandaag in het bijzonder in deze dienst centraal staat en dat u alle aandacht krijgt. En dat we op die manier dan ook mogen spreken van uw werk in mensen, ook in het leven van Laurens en van Nicole. En daarom vragen we u om uw Heilige Geest. Of hij ons wil leiden als we uit uw woord gaan lezen en als uw woord dan wordt verkondigd. Geef dat het geen menselijke woorden zijn, maar uw eigen persoonlijke gezaghebbende woord. Geef dat wij ons buigen onder dat woord, dat wij ons laten redden en dat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Heere, wilt u geven dat we dat met velen mogen doen, met iedereen die echt wil leven volgens uw woord. En Vader, dat is nu niet zo, want de kerk is verdeeld en we belijden daarover onze eigen onmacht en schuld. We vragen u, wilt u als het mag wonderen werken en scheuren helen. En ook dat, dat beseffen wij, dat kan alleen maar als we zien op u, Heere. Als we naar u luisteren, als we uw stem herkennen. En Heere, wilt u ons daar ook mee bemoedigen deze morgen, doordat wij uw stem horen en daar dan mogen weten dat we bij uw kudde horen, Dus we luisteren naar die stem. Vader, we vragen dit in de naam van uw eigen Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan het woord van de Heere open doen. Ik heb al gezegd dat de tekst voor de preek uit Psalm 40 is, vers 5a. We zullen nu de hele psalm lezen, Psalm 40. We lezen het woord van de Heere daar als volgt. Voor de koorleider van David een psalm. Vurig verwachtte ik de Heere. Toen neigde hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een rots. Mijn schreden maakte hij vast. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welzalig de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld, die zich niet wenst tot de hovaardigen, noch tot hen die naar leugen afdwalen. Talrijk hebt gij gemaakt, o Heere mijn God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons. Niets is bij u te vergelijken. Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn zij om te noemen. In slachtoffer en spijsoffer heb gij geen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer heb gij niet gevraagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Ik verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid in een grote gemeente. Zie, mijn lippen weerhoud ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart. Van uw trouw en uw heil spreek ik. Uw goede tierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente. Gij, Heere, onthoud mij uw erbarming niet. Uw goede tierenheid en uw waarheid mogen mij bestendig bewaren. Want rampen omgeven mij zonder getal. Mijn ongerechtigheden hebben mij achterhaald. Ik kan ze niet overzien. Ze zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. En mijn hart is mij ontzonken. Het behagen u, Heere, mij te redden. Heere, haast u mij ter hulpe. Laten tezamen beschaamd en schaamrood worden wie mij het leven zoeken te benemen. Terugdeinzen en te schande worden wie mijn onheil begeren. Laten verstommen van schaamte wie over mij roepen, haha. Laten in u jubelen en zich verheugen allen die u zoeken. Laten wie uw heil liefhebben bestendig zeggen, de Heere is groot. Al ben ik ellendig en arm, de Heere gedenkt mijner. U bent mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Tot zover. Laten we nu zingen uit Psalm 34, de versen 4, 7 en 8. Psalm 34, vers 4, 7 en 8. Zoals gezegd is de tekst voor de preek van morgen Psalm 40, vers 5a. Welzalig de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld. Laten we na de preek als ons antwoord op de preek ook zingen uit Psalm 40 en dan de versen 1 en 2. Psalm 40, vers 1 en 2 zingen wij na de preek. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, in het bijzonder vanmorgen Laurens en Nicole. Je bent jong en je bent op het moment in je leven dat je keuzes gaat maken. Bewuste keuzes die de loop van je verdere leven waarschijnlijk zullen gaan bepalen. Wat zijn dan de dingen waar je voor kiest? Waar laat je je dan door leiden? Door wat voor dingen? Ik denk dat er twee dingen zijn die dan belangrijk zijn. Vraag het maar aan de gemiddelde Nederlander op straat. Het eerste is dat je gelukkig moet kunnen zijn. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste, geluk. En het liefst geluk dat heel lang duurt, blijvend geluk. En daarom is er nog een tweede dat belangrijk is, namelijk dat je bepaalde zekerheden in je leven inbouwt. Dus geluk en zekerheid. Twee belangrijke dingen waar je rekening mee moet gaan houden als je keuzes gaat maken die de rest van je leven gaan beïnvloeden. Nou, wat doe je dan? Ja, dat hangt er misschien een beetje vanaf hoe je dat geluk ziet. Als geluk er voor jou uitziet als een groot huis waar je in kunt wonen, met een mooie auto voor de deur en dat je een paar keer per jaar op vakantie kunt, het liefst wat verder weg, dan moet je financiële zekerheden inbouwen. Dan moet je bijvoorbeeld zorgen voor een goede verzekering. Of een hypotheek met een lage rente en een lange looptijd. Maar als geluk voor jou misschien vooral betekent dat je gezond bent, dan moet je een hele uitgebreide zorgverzekering gaan nemen. En misschien moet je dan ook wel bepaalde diëten gaan volgen. En misschien zit er nog iemand in de kerk die zegt, ik heb nog wat andere kijk op gelukkig zijn. En dan zijn er misschien nog wel andere zekerheden die je dan belangrijk vindt. Nu is er in Nederland ooit een tijd geweest waarin je kon zeggen, als ik nou christen word, dan maak ik de meeste kans op een goede baan. En als ik mij aansluit bij de kerk, dan kan ik, als het later tegenvalt, altijd terugvallen op die kerk. Die tijd is er geweest. Maar in jullie geval, Laurens en Nicole, kun je dat niet meer zeggen. Zo in de jeugd van je leven kiezen voor het christelijke geloof, dat is best bijzonder te noemen. Je sluit je bewust aan bij een minderheid in de samenleving. En ook nog eens bij een kleine gemeente, waar menselijkerwijs helemaal niks van te verwachten valt. Dit is eerder een keus die offers gaat vragen, dat weet je van tevoren. Financiële offers, want er wordt ook wel geld gevraagd. Hè. Je moet misschien ook wat langer rijden om in de kerk te zijn, het kost dan meer benzine. Sociaal misschien ook wel offers. Mensen die niet begrijpen waarom je zoiets doet. Het lijkt er dus niet op dat jullie vandaag kiezen voor geluk en zekerheid. Maar jullie kiezen wel voor de Heere. Een keus, en daar zijn jullie ook wel van overtuigd, die niet uit jezelf is opgekomen. De Heer heeft het jullie gegeven om die keus vervolgens ook zelf echt te maken. Maar nu mag ik jullie en u allemaal vanuit het woord van de Heer, en vanmorgen dan vanuit Psalm 40, mag ik u verkondigen dat de man en de vrouw die de Heer tot zijn vertrouwen gesteld heeft, wel zalig is. Je mag het ook zo zeggen, gelukkig hij en gelukkig zij van wie de zekerheid in de Heere ligt. Dus geluk en zekerheid. Iedereen zal het met jullie eens zijn dat het een goede keuze is. Maar wij mogen gaan zien dat geluk en zekerheid alleen maar te vinden zijn bij de Heere God. De boodschap die vanuit deze tekst, Psalm 40 vers 5a, naar ons toekomst van morgen, die vat ik zo voor u samen. Vertrouwen op de Heere geeft het echte geluk. We letten op drie dingen. 1. Ook al lijkt het niet logisch. 2. Ook al merk je dat niet altijd. En 3. Ook al kun je er niets voor doen. Het thema nog een keer, vertrouwen op de Heere geeft het echte geluk. Ook al lijkt het niet logisch, ook al merk je dat niet altijd, ook al kun je er niets voor doen. Ook al lijkt het niet logisch, daar beginnen we mee. Ja, gemeente, de tekst van vanmorgen is eigenlijk niet zo heel moeilijk te begrijpen. Welzalig de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld, dat spreekt voor zich, zou je zeggen. Maar laten we nou heel gewoon maar eens even de drie belangrijkste woorden uit deze zin eruit lichten. En als het belangrijkste woord uiteraard, de naam van God. Heere met alleen maar hoofdletters. In het Hebreeuws, Yahweh. De Heere had ooit tegen Mozes gezegd dat dat betekent, ik ben die ik ben. En als de Heere zijn naam geeft, als hij vertelt wie hij is, dan doet hij dat met maar één doel. En dat is laten zien wie hij voor ons is. Hij wil dat wij hem kennen en dat wij dan weten wat wij aan hem hebben en hoe wij met hem om moeten gaan. En daarom betekent, ik ben die ik ben, ook ik ben er voor jullie. Dat is wat die naam Heere met allemaal hoofdletters betekent. En dan zijn er heel veel woorden in de Bijbel die de Heere gebruikt om te vertellen hoe hij er dan voor ons is. Een aantal van die woorden komen we ook tegen in Psalm 40. Kijk bijvoorbeeld maar in vers 12. In vers 12 staan drie van die woorden. Erbarming, goedertierenheid en waarheid. En dat zijn niet altijd de gemakkelijkste woorden. Die woorden die aangeven wat de eigenschappen van de Heere zijn. Maar gemeente, als het ergens de moeite waard is, dan is dat om de betekenis te begrijpen van de woorden die aangeven wie de Heere is. Want dan leer je namelijk de Heere kennen. Erbarming, dat is zijn zorgzame liefde. Goedertierenheid, dat wil zeggen dat de Heere innerlijk loyaal is aan zijn verbond. Hij houdt zich aan zijn verbond. Niet alleen maar omdat hij dat nou eenmaal heeft afgesloten, maar omdat hij het van harte meent. Daarom. En het woord waarheid, dat wil zeggen dat hij betrouwbaar is en dus ook trouw. Die diepe inhoud, die hoort allemaal bij dat belangrijkste woord uit de tekst van vanmorgen, de naam Heere. Het volgende woord dat we dan krijgen is het woord vertrouwen. Ik zei het al even in de inleiding, dat heeft alles te maken met zekerheid. Het woord vertrouwen wat hier wordt gebruikt, dat is de rust en de zekerheid die je krijgt als je een stevige ondergrond hebt. Zoals een gebouw rust op een stevige fundering, daar krijg je zekerheid van. Dan kun je ook rustig gaan wonen in zo'n huis, omdat het stevig gefundeerd staat. En zoals een oude man leunt op zijn rollator, daardoor durft hij rustig naar buiten te gaan, omdat dat zekerheid geeft. Nou, zo kun je ook vertrouwen op de Heere, omdat de Heer een hele stevige, een hele betrouwbare steunpilaar is, een rots. Zodat je veilig en rustig kunt leven. En onze tekst noemt dat dan kun je gelukkig leven. Dat is aan het derde woord, welzalig. Het woord welzalig, dat gaat over het geluk dat alleen de Heere kan geven. Het heeft dan ook alles te maken met de zegen van de Heere. Maar als de Heere je zegent, dan heb je een voorspoedig leven. Dan is het leven goed. Dat is het leven dat doet denken aan het paradijs. Leven waar geen ziekte is, geen verdriet. Geen teleurstellingen, je land brengt veel op, je bedrijf maakt goede winst. Kortom, het leven waar iedereen in de wereld op zit te wachten. Nou, dan zou je toch zeggen, dan moet toch iedereen in de Heere gaan geloven, dat kan toch niet anders? toch logisch dat Laurens en Nicole belijdenis van hun geloof doen? En toch is dat niet zo. Voor de ogen van de wereld is het helemaal niet logisch. Ook voor jullie is het niet logisch. Weet je waarom niet? Omdat je de Heere niet kunt zien. Omdat je hem soms zelfs niet ervaart. En er is nog een reden, vooral als je jong bent. Want als je jong bent, dan kun je best wel veel. Ben je sterk, kun je sporten, je kunt studeren, je bent slim. Je kunt in eigen kracht best wel veel bereiken. Je ziet kansen overal. En je weet dat je ze best wel kunt benutten. Heb je het dan wel nodig om op de Heere te vertrouwen? Dat je het zelf ook kunt, of voor een deel. Dan zou er misschien iemand in de kerk kunnen zijn die denkt, ja, maar er is nog een andere mogelijkheid. Misschien is dat dan wel de reden dat Laurens en Nicole ervoor kiezen om op de Heere te vertrouwen. Zou er namelijk ook voor kunnen kiezen misschien om van alles een beetje te nemen. Dan leef je voor je eigen geluk. Dan doe je gewoon waar je goed in bent. Probeer zo ver mogelijk te komen in je leven. En als het dan tegen zit, dan is de Heere er. Dan helpt de Heere je. Mocht het niet goed gaan, dan heb je altijd de Heere nog. De Heere als een extra zekerheid achter de hand. Is dat geen aantrekkelijke optie? Maar toch niet, gemeente. Want het punt is dat dat niet kan bij de Heere. Dat doet de Heere niet. Als je zo met de Heere omgaat, dan zegt de Heere, nou, dan ben ik niet thuis. Want als de Heere zegt dat je op hem kunt vertrouwen, dan zegt hij ook, maar dan moet je niet ook nog op andere zekerheden gaan vertrouwen. De Heere wil volledig vertrouwen. Net zoals iemand die zich zomaar achterover laat vallen, terwijl hij niet achterom kan kijken. En dat je ook niet kan zien dat er iemand achter hem staat die hem opvangt. Zo wil de Heere dat. Kijk, en dat durven de meeste mensen, als het erop aankomt, toch niet aan. Eigenlijk zien we dat overal terug. Eigenlijk is dat het principe van alle andere godsdiensten in de wereld. Dat je de goden tevreden moet houden. Dat je ook die kansen een beetje moet spreiden. En uiteindelijk dus toch nog je eigen toekomst veiligstellen. Dat is ook het principe van mensen die helemaal nergens in geloven. Zorg dat je het noodlot zo lang mogelijk ontwijkt. Zorg dat je de dood zo lang mogelijk uit je leven houdt. Houd de controle over je eigen leven. Dat is ook het principe van iedereen die zich wel christen noemt, maar die buiten Christus zelf nog iets aan zijn geluk wil bijdragen. Wat zijn er veel mensen, en misschien zitten ze vanmorgen wel in de kerk, die zoiets hebben van, ja, dat is wel mooi allemaal, maar je moet toch ook nog wel een beetje kunnen genieten van het leven? Hoor je dan wat je zegt? Je moet toch ook nog een beetje kunnen genieten van het leven? Kun je dan echt ergens van genieten als Christus het niet geeft? Als je dat zo zegt, dan doe je net alsof er buiten Christus geluk te vinden is. Nou, dat is dus niet zo. Kijk, dat is nou de rijkdom van als je gereformeerd bent. Want gereformeerd zijn, dat betekent eigenlijk niets anders dan alles in Christus hebben. Dat is gereformeerd. Ook het geluk dus in Christus. En dat is dan tegelijkertijd ook het moeilijke van gereformeerd zijn. Want dat betekent dat je helemaal overgeeft aan hem. Omdat dat zo moeilijk is, dat begrijpt de Heer ook wel. Daarom heeft hij ons de Bijbel gegeven, de Bijbel waarin hij vertelt over zichzelf. Op heel veel verschillende manieren vertelt de Heer in de Bijbel over zichzelf. Hij doet het in psalmen, net zoals de tekst van vanmorgen, maar ook in geschiedenissen, in die confronterende boodschappen van de profeten die zo scherp kunnen zijn, in brieven van apostelen naar gemeenten, in indrukwekkende visioenen in het boek Openbaring, maar al die Bijbelgedeelten hebben één ding gemeen. Allemaal vertellen ze over de Heere. En door in de Bijbel veel over zichzelf te vertellen, helpt God ons om op hem te vertrouwen. Vind je het moeilijk om de Bijbel te lezen? Bid dan ook maar om de Heilige Geest. Want hij is degene die zorgt dat we die Bijbel ook echt gaan begrijpen En die ons hart ook bereid maakt om het vertrouwen dat God vraagt te hebben. De tekst van vanmorgen, dat is dan één zo'n gedeelte uit de Bijbel waarin de Heer over zichzelf vertelt. Psalm 40, vers 5a. En laten we dan maar een klein stukje verder lezen, tot en met vers 6. Vanaf vers 5a. Welzalig de man die de Heer tot zijn vertrouwen heeft gesteld, die zich niet wendt tot de hoovaardigen, dat zijn trotse mensen, nog tot hen die naar leugen afdwalen. Daar hebben we het eigenlijk net over gehad. Alles wat buiten de Heer is, is onbetrouwbaar en dus een leugen. Dan gaat het in vers 6 over de wonderen en de gedachten van de Heer voor ons. David die heeft deze psalm gemaakt en David heeft in zijn leven Gods wonderen gezien. En hij heeft ook over die wonderen gelezen in de wet van Mozes, dat was zijn Bijbel. En hij heeft gelezen dat God gedachten van liefde koestert voor hem en niet van wraak. En hoe langer hij daarmee bezig is, hoe meer hij erachter komt dat het eigenlijk te veel is om op te noemen. En dan zegt hij ook, niets is met u te vergelijken. Die gedachten van de Heer en de werken van de Heer. Kijk, zo werkt dat dus. Ga nou eens bij jezelf na, je eigen leven, wat de Heer allemaal maar niet heeft gedaan. Je geboorte, hij heeft het leven gegeven. Die keer dat je misschien wonderlijk bewaard bleef bij dat ongeluk. Of denk aan die keer dat je zo door het evangelie geraakt werd, dat je opeens ging beseffen dat de Heere Jezus het ook voor jou gedaan heeft. Maar als je uit je eigen leven niet zo heel veel weet te noemen, lees dan eens in de Bijbel. Lees die Bijbel eens door. En focus je dan op wat de Heere allemaal gedaan heeft. En hoe de Heere spreekt over ons. Met hoeveel liefde hij dat doet. Denk nog maar even aan die woorden. Erbarmen, goede tierenheid, trouw. Je moet toch even moeite doen om te begrijpen wat die woorden betekenen. Maar als je dat eenmaal weet, dan beweegt dat toch allemaal tot vertrouwen in de Heere. Dat vergroot en dat stimuleert dat vertrouwen in hem, toch? We gaan naar het tweede punt. Vertrouwen op de Heere geeft het echte geluk, dat is het thema. Ook al merk je dat niet altijd, dat is het tweede. Ja, want wat als je nou niet zoveel merkt van de Heere? Wat als je nou helemaal geen geluk hebt? Als je wel ziek bent? Of als een familielid van je juist niet werd bewaard bij dat ongeluk? Als het juist tegen zit met je leven? Is het dan wel waar? Kun je het dan wel blijven zeggen dat de mensen die op de Heere vertrouwen welzalig zijn? Dan is het misschien wel goed om even wat beter te kijken naar dat woord welzalig. Of eigenlijk om wat beter te kijken naar het thema zaligheid in de Bijbel. Want in de Bijbel is dat een belangrijk thema. En juist de psalmen zijn in die Bijbel de gedeelten waar de zaligheid, het geluk, een grote rol speelt. En nu zijn er heel veel verschillende psalmen. Sommige psalmen zijn klaagpsalmen. Andere zijn dankpsalmen, weer andere wraakpsalmen. Sommige psalmen gaan over de geschiedenis, die geven de Heere de eer daarvoor. Het zijn dus psalmen met allemaal verschillende emoties. Maar als een rode draad door het hele psalmboek met al die verschillende emoties heen, loopt een thema dat al in de eerste twee psalmen onder woorden wordt gebracht. En juist in die eerste twee psalmen, psalm 1 en psalm 2, komen wij het woord welzalig tegen. Ik zei het net al even toen we psalm 1 gingen zingen. In de eerste regel van psalm 1 staat het. Dat staat ook in de laatste regel van psalm 2. Daardoor worden die twee eerste psalmen als het ware ingeklemd door het woord welzalig. En nu geven die eerste twee psalmen eigenlijk het thema aan van het hele psalmboek. De psalmen die de liederen van Gods volk zijn, de gebeden van Gods volk. Met de psalmen laten de gelovigen merken wat er omgaat in hun hart. Hoe ze het verbond met de Heere beleven, iedere dag opnieuw. Je kunt dus eigenlijk wel zeggen, de gelovige mensen in Israël, die zongen over geluk. Dat is wat ze deden. Dat is waar ze naar op zoek waren. En dat is wat ze vonden bij de Heere. En dan zegt Psalm 1, dat je welzalig bent als je niet op de weg van de zondaars wandelt, maar op de weg van de Heere. En Psalm 2 zegt, dat je welzalig bent als je schuilt bij de Zoon van God. Dat was toen ook al zo. In Israël, er zijn maar twee mogelijkheden. Of je leeft met de Heere, dan leef je met Gods woord aan je zijde. Of je laat Gods woord links liggen. En dan zegt de Bijbel dat je goddeloos bent. En al die mensen maar denken dat je gelukkig kunt worden als je geen rekening houdt met God. Het is precies andersom. Maar het allerbelangrijkste is dat schuilen bij de Zoon van God. En in het Nieuwe Testament mogen wij dan denken aan de Heer Jezus Christus, de echte natuurlijke Zoon van God. Bij Hem moet je schuilen om het echte geluk te vinden. En als je Psalm 1 en Psalm 2 dan combineert met elkaar, dan is de conclusie, als je op je levensweg met de Heer leeft, dan leef je dicht bij zijn woord, maar vooral dan schuil je bij de Heere Jezus Christus. Dat geeft het echte geluk. En schuilen bij Jezus Christus, dat schuilen onder de voet van het kruis. Het kruis is een belangrijke plek. Dat is namelijk de plek waar Jezus de vijand heeft overwonnen. De vijand die ons nog steeds iedere dag probeert ervan te weerhouden om met de Heere te leven. Dat is de duivel, dat is de wereld, maar ook ons eigen vlees. En omdat de Heer Jezus wist dat de duivel dat wil. En dat de zonde dat veroorzaakt. Daarom heeft de Heer Jezus die schuld weggenomen door voor ons te bloeden aan het kruis. En daarom staat er in Openbaring 22 vers 14. Zalig, daar heb je het woord zalig weer. Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte van het leven en door de poorten ingaan in de stad. Zalig, gelukkig, want ze hebben hun kleren gewassen in het bloed van het lam. Omdat ze geschuild hebben onderaan de voet van het kruis. Dat bloed van de Heer Jezus heeft hen gereinigd van al hun zonden. En daarom mogen ze weer met de Heere leven en daarom willen zij de Heere weer dienen. Ze krijgen recht, staat er, op het geboomte des levens. Nou, dan denken we toch aan het paradijs, het geboomte des levens. Daar waar het leven goed was, daar zorgt de Heer Jezus dus voor, via het kruis. Nou, broeders en zusters, jongens en meisjes, daar zingt David dus al over in Psalm 40, in onze tekst. Hij pakt het thema van Psalm 1 en Psalm 2 weer op, het thema van het paradijs. En dan zegt hij, welzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld. Het bijzondere van Psalm 40 is dan dat David dit thema toepast op zijn eigen persoonlijke leven. Daar kom je achter als je de versen 1 tot en met 4 leest. Dat David het op zijn eigen leven toepast. In vers 1 tot en met 4 van Psalm 40 staat de aanleiding waarom hij over het geluk gaat zingen. Het gaat in die versen erover hoe David en God met elkaar omgaan. Hij zingt, vurig verwachtte ik de Heere. Toen neigde hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Daar begint hij mee. En vervolgens heeft David mogen ondervinden dat God hem hoorde toen hij hem verwachtte. En toen hij hem om hulp smeekte. In vers 3 werkt hij dat wat uit. Hij zat in een modderpoel. Een moeilijke situatie in zijn leven. Maar God heeft hem vaste grond onder de voeten gegeven. God heeft hem uit die moeilijke situatie geholpen. Maar dat deed de Heere niet zomaar. De Heere had daar een doel mee. Hij deed dat met een bepaald doel. David uit die moeilijke situatie halen. Want hij gaf David ook een nieuw lied in de mond. Een lofzang op zijn God. Dat is altijd waar de Heer op uit is. Dat we hem loven. Misschien ging David wel letterlijk een nieuw lied maken. Een nieuwe psalm. Zoals hij er wel meer heeft gemaakt. Maar het kan ook zijn dat hij een bekende psalm zong. Die op dat moment voor hem als nieuw klonk. Dat gebeurt ons toch ook wel eens. Dat je soms een psalm zingt, die je misschien al heel vaak hebt gezongen, maar die pas op dat moment en dan opeens voor je gaat leven. Omdat je dan opeens ziet hoe bijzonder die psalm is. Omdat je God er opeens in herkent. Dat gebeurt ons toch ook wel eens? En dan staat er aan het einde van vers 4. Mogen velen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. De Heere heeft hem gehoord toen hij het moeilijk had. De Heere heeft hem gered. En daarom ging hij zingen tot Gods eer. Om het aan zoveel mogelijk mensen te laten horen. Zodat zoveel mogelijk mensen onder de indruk zouden raken van die God. Zodat zoveel mogelijk mensen ook op de Heere zouden gaan vertrouwen. Kijk, en dan komt onze tekst. Dan komt vers 5a. Welzalig de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld. Eigenlijk zegt David, ook als je het moeilijk hebt. Ook als je het gevoel hebt dat je in de put zit. Juist dan moet je op de Heere vertrouwen. Want alleen dan vind je geluk. David is echt niet iemand die alleen maar geluk meemaakt in zijn leven. Kom je wel achter als je nog eventjes verder kijkt. Dan zie je David eigenlijk zeggen dat hij nog steeds heel veel ongeluk meemaakt. Kijk maar in vers 13. Rampen omgeven mij zonder getal. Nou, staat niet bij wat het is, maar het klinkt nogal wat. Hij heeft het nog steeds moeilijk. Hij heeft ook veel last van zijn zonden. Dat is ook kenmerkend, hè, voor een leven van een gelovige. Niet alleen dat hij weet dat hij een zondaar is, maar ook dat hij er last van heeft. In vers 18 vat hij het samen. Ik ben ellendig en arm. Maar de Heere gedenkt hem. Hij is zijn hulp en zijn bevrijder. Ja, broeders en zusters, jongens en meisjes. Dat maakt het toch wel bijzonder dat David het woord welzalig op de lippen neemt. Het paradijs lijkt in zijn leven heel ver weg. Hoe kan hij dan gelukkig zijn? Het is alleen maar omdat hij het van de Heere verwacht. Het leven met hem en het schuilen met de Zoon van God, dat geeft diep in zijn hart geluk. Het geeft hem ook het begin van de eeuwige vreugde. Dat begint al als je gelooft. Als je dus nog niet kunt zien, maar alleen nog geloven. Komen we bij het derde, het laatste punt. Vertrouwen op de Heere geeft het echte geluk. Ook al kun je er niets voor doen. David zegt dus dat degenen die hun vertrouwen op de Heere hebben gesteld, dat die gelukkig zijn. Hij weet dat, want de Heere heeft hem uit die kuil van het verderf gered. Maar als je dat nou weet, als je dat nou beseft, hoe bevoorrecht je bent, dat je zelfs van de eeuwige dood gered bent, dat God de Vader zijn enige zoon gegeven heeft en dat die zoon zichzelf liet vastnagelen aan een kruis. Voor jou, wat doe je dan? Je zou je toch voor kunnen stellen dat je dan ook iets terug moet doen. We hebben net gezien dat het in Psalm 40 gaat over hoe David en de Heere met elkaar omgaan. Nou, wat de Heere gedaan heeft, dat is wel duidelijk. De Heere heeft David gehoord, heeft hem gered. Maar wat moet David dan doen? Ook daar geeft de tekst van vanmorgen het antwoord op. Het gaat over de man die de Heere tot zijn vertrouwen gesteld heeft. Dat is nou precies wat de Heere verwacht. Dat je de Heere tot je vertrouwen stelt. Dat is wat je moet doen. Dat is wat de Heer ook van ons vraagt. Vertrouw op mij. Je zou kunnen zeggen, geloof in mij. Dat is de actie die God van ons wil zien. Ons vertrouwen op hem stellen. Maar dat is wel meteen een heel bijzondere actie. Want als je op God vertrouwt, dan wil dat nou juist zeggen dat je alle actie van hem verwacht. Nou, dat is dus de actie die God van ons wil zien. Alle actie van hem verwachten. Zoals je jezelf achterover laat vallen en verwachten dat je opgevangen wordt, ook al zie je degene niet die achter je staat. Zoals je oude man die niet eigenwijs naast zijn rollator moet gaan lopen, maar die moet gaan steunen op die rollator. De Heer Jezus zei dat de armen van geest zalig zijn. De armen van geest zijn geestelijke bedelaars die helemaal niets te bieden hebben. Ze kunnen alleen maar ontvangen. Kijk, dat is vertrouwen op de Heer. Op die manier word je zalig. In het begin van de preek zei ik al even dat het principe van alle andere godsdiensten is dat je de goden tevreden moet houden. Zij doen wat voor jou, als jij ook wat voor hen doet. Zo werkt het ook bij mensen, geven en nemen. Maar dat is bij de Heer nou juist niet zo. De Heer doet alles en hij vraagt er niets voor terug. Nou, dat zegt David ook in vers 7. Dan zegt hij, in slachtoffer en spijsoffer hebt u geen behagen. Brandoffer en zondoffer hebt u niet gevraagd. Je kunt de Heer helemaal niet tevreden stellen met offers. Er waren in Israël heel veel mensen die dachten dat ze met hun offers de Heer tevreden konden stellen. Ze leefden eigenlijk gewoon het leven waar ze zelf zin in hadden. En af en toe brachten ze een flink offer. Ze deden dan alsof de Heer net zo was als die afgoden, want zo gingen de afgodendienaars er ook mee om. Maar dat wil de Heer niet. De Heer wil een echte, een open relatie met mensen. Hij wil echt met mensen omgaan. Hij wil niet worden afgekocht met een offer. Dat wil hij vandaag nog niet. Hij wil niet dat we naastenliefde doen om er zelf een goed gevoel van te kunnen krijgen. Om dan tegen de Heer te kunnen zeggen van, Heer, ik heb vandaag wel heel veel naastenliefde gedaan. Vandaag heb ik niet zoveel vergeving nodig en nu kunt u wel een beetje tevreden zijn. En we hebben geen echte relatie met de Heer. Hij wil niet dat we het altijd maar hebben over onze eigen inzet voor de gemeente. En ondertussen vergeten wat Gods inzet was. De inzet van God. De dood van zijn eigen zoon aan het kruis voor onze zonden. Natuurlijk, het geloof kan wel offers vragen. Ik zei het al even, hè, financiële offers, omdat je benzine nodig hebt om in de kerk te komen. Of omdat je meebetaalt aan de kerk. Sociale offers misschien, omdat je niet serieus genomen wordt of uitgelachen. Maar het mag nooit zo zijn dat we daarmee de Heere proberen tevreden te houden. Laten we het nooit vergeten. De Heere is al tevreden gesteld. Namelijk door het offer van Christus. En waarom heeft hij de Heere Jezus gegeven? Dat heeft hij gedaan om een open verbinding tot stand te brengen. Een open verbinding tussen ons en hem. En daarom staat er ook in vers 7, u hebt mij geopende oren gegeven. Het gaat er niet om wat we allemaal doen. Het gaat erom dat we luisteren naar de Heer. Het gaat om de houding van ons hart. Dat we net zoals David zeggen, ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Ik heb lust, dat wil zeggen, ik zou niet liever willen dan dat. Ook al kan ik het niet, ik wil het wel. En waarschijnlijk zegt David dit ook omdat hij weet hoe het afgelopen is met zijn voorganger. Koning Saul. U weet wel, voordat David koning werd, was er een andere koning in Israël. Dat was koning Saul. En u weet misschien ook wel de reden waarom Saul geen koning meer mocht zijn. Hij had oorlog gevoerd tegen de Amalekieten, de aartsvijanden van God. Hij moest ze uitroeien, omdat ze aartsvijanden van God waren. God had dat hem heel duidelijk gezegd. Dat had hij niet gedaan. Saul had zo zijn eigen afwegingen. En toen Samuel bij hem kwam, en toen hij hem vroeg waarom hij al dat geblaat van kleinvee en het geloei van runderen hoorde, toen zei Saul, dat is om de Heere offers te brengen. Toen zei Samuel ongeveer hetzelfde tegen Saul als wat er in Psalm 40 staat. Hij zei dat gehoorzamen beter is dan slachtoffers. Saul luisterde niet naar de Heere. En hij wilde het goed maken met offers. Saul was de koning die het in eigen kracht deed. Hij vertrouwde niet op de Heere alleen, maar hij vertrouwde eigenlijk veel meer op zichzelf. En daarom gaf de Heer een andere koning. En die koning, dat was koning David. Ja, koning David, dat was toch niet de koning die het zoveel beter deed dan Saul, toch? Hij ging vreemd met Bathseba, de vrouw van Uria. En Uria liet hij op een hele achterbakse manier uit de weg ruimen. Maar dan is de reactie van David zo totaal anders dan de reactie van Saul. Saul wilde het goed gaan maken met offers. Maar David, Die doet het heel anders. Weet je wat David dan doet? David dicht aan Psalm 51. En in Psalm 51 zingt hij onder andere dit. Want gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou. Aan brandoffers hebt u geen welgevallen. De offeranden van God zijn een verbroken geest. Een verbroken en verbrijzeld hart veracht gij niet, o God. Dat is het offer van David. Een verbroken hart. Dat wil dus zeggen dat je helemaal niks meer aan te bieden hebt aan God. Dan is je leven kapot. Dan kun je niks meer doen. Dan erken je dat ook. Dan zeg je, Heere, ik heb het alleen maar kapot gemaakt. Ik ben helemaal overgeleverd aan uw genade. En gemeente, als wij dan ons vertrouwen stellen op God, dan doen wij dat terwijl wij God helemaal niets te bieden hebben. Helemaal niks. Terwijl we het wel zo graag zouden willen. En dat doet ons pijn. Maar we weten dat de Heere Jezus de wil van God gedaan heeft. God heeft dat voor ons gedaan. En ook nog eens in onze plaats. En dan ga je zingen. Dan ga je dat verkondigen in een grote gemeente zoals David zingt in vers 10. Ja, natuurlijk, als je gelooft is dat een hele persoonlijke zaak. Maar je houdt dat niet voor jezelf. In vers 11 staat dat je verbergt dat niet in je hart. Kijk, zo is het ook met ons geloof. Vandaag in het bijzonder dat van Laurens en Nicole. Het is een openbare geloofsbelijdenis. Het is persoonlijk, maar iedereen mag het weten. En ook al kun je van deze gemeente, de gemeente van Amersfoort, niet meteen zeggen dat het een grote gemeente is. Het gaat erom dat iedereen die het maar horen wil, mag weten. Heel Amersfoort, heel Bunschoten, heel Almere, heel Nijkerk mag het toch weten. Iedereen die je kent mag het toch weten dat je op de Heere vertrouwt. En dat je daarom verzekerd bent van het echte geluk. Amen. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in ons dankgebed. Almachtige Vader, zalig de man die op de Heer vertrouwt. Buiten u is er geen goed voor mij. Dat is onze belijdenis. Het zijn woorden die u ons op de lippen legt. We hebben ze niet zelf bedacht. Want wij zouden onze zekerheid nou juist wel buiten u zoeken. Net zoals de wereld dat doet. Maar Heere, u hebt ons daaruit gered. Uit die macht van het kwaad. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Want u hebt ons het woord van de verzoening met u gegeven. En u hebt ons laten zien dat het echt waar is. Dat er alleen bij u leven is. Dat er alleen bij u geluk te zoeken en te vinden is. Dat hebben we vanmorgen ook mogen horen uit de mond van Laurens en van Nicole. Zij beleden het met hun mond en ze geloven het met hun hart. U hebt het zelf gehoord. U hebt het ook gehoord toen we daarna luisterden naar uw woord. Toen we zongen. U zag ons hart aan. U zag ook hoe klein ons geloof nog is. U weet hoe gemakkelijk wij weer van u worden weggezogen. Er is zoveel wat ons bezighoudt. En dan klinken onze woorden soms zo overmoedig. Kunnen wij het wel volhouden om, tot op de dag dat u ons voor uw rechterstoel roept, alles van u te verwachten? En Heere, we belijden het u als we het van ons eigen uithoudingsvermogen moeten verwachten, dan niet. Als we het van de kracht van onze eigen liefde verwachten, dan is het snel weer over. Maar Heere, dat is het nu juist. Wij verwachten het niet van onszelf, maar wij verwachten het van u. Want u bent degene die beloften hebt gedaan. U bent degene die zelf met uw geest in ons werkt. En u bent ook degene die de volharding geeft. En misschien hebben we wel 1000 vragen. Vragen bij uw leiding in ons leven. Vragen over hoe wij in ons dagelijks leven christenen moeten zijn. Vragen hoe we het geloof meer kunnen ervaren en beleven. Vragen over hoe u alles hebt bepaald. Maar doe ons dan kijken naar wat u geeft. Doe ons dan kijken naar uw woord en de belofte van uw geest. Daarom is ons gebed tot u, of u ons bij al die vragen nabij wilt zijn en of u wilt geven dat wij in al onze worstelingen het zoeken bij u. Dat we al die vragen voor u neerstorten. Dat we u blijven aanlopen in onze gebeden. En wilt u in die weg laten zien wie u bent? Wilt u in die weg openingen geven? En wilt u dan Jezus Christus voor onze ogen stellen? Hij die uit liefde zichzelf overgaf voor ons. En wilt u ons zo meenemen op weg naar de bruiloft van het Lam? We zijn u dankbaar dat u ons onderweg op die weg bemoedigt. Dat u ons vanmorgen bemoedigd hebt met de belijdenis van Laurens en van Nicole. We bidden u in het bijzonder ook voor hen. Geef hen blijdschap in het geloof. Geef hen volharding in de goede strijd. Geef hen moed om te getuigen van u, blijmoedig en op hun eigen plaats. Heer in de hemel, wilt u deze dag verder met ons meegaan, want zonder u kunnen wij niets doen. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan is er nu gelegenheid om uw collecte te geven, om uw gaven te geven in de collecte. En laten we daarna onze slotzang zingen. Dat is Psalm 16, vers 1 en 3. Psalm 16, vers 1 en 3 naar de collecte. ontvang nu de zegen van de Heere en ga dan heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.